gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Koppe uit Dokkum voor zal gaan. Ook de gasten onder ons heten wij van harte welkom en hen die thuis met ons meeluisteren. Het orgel wordt deze zondag bespeeld door broeder Gjalt de Jong. De collecte is vandaag bestemd voor de eigen kerk. De bloemen gaan deze week naar onze nieuwe buren aan deze kant van de kerk. Aanstaande woensdag 22 mei is er weer een samenzijn van de gebedsgroep in de zaal achter de kerk. De aanvang is om 7:30. Ik citeer hierbij een paar regels die onze dominee in de kandelaar heeft geschreven. De laatste keer waren wij maar met 3 mensen. Broeders en zusters, wij hebben de gemeente als gemeente het gebed nodig. Juist ook met elkaar. Komt u of jij deze keer onze gebedsgroep versterken? In oktober komt er weer een nieuw VG-kookboek uit. In dit unieke exemplaar getiteld Hoofdgerechten deel 2 hebt u weer een ruime keuze aan gerechten die uw huisgenoten versteld zullen doen staan. Voor slechts €5, ja u hoort het goed, €5, kunt u in het bezit komen van dit exclusieve kookboek. Ja. Er ligt een intekenlijst op de tafels achter in de zaal. Vanaf volgende week, want ik ben het vergeten vandaag mee te nemen. Vanaf volgende week, intekenlijst. Maar wees er vlug bij, want op is op. De opbrengst hiervan is in zijn geheel bestemd voor Stichting Mensenkinderen. Volgende week zondag is de dienst om 10:00. In deze dienst hoopt dominee E.J. Terpstra uit Urk voor te gaan. Na afloop van de dienst van vandaag is er weer koffie drinken. We hopen samen op een gezegende dienst en ons intochtslied is Psalm 96, de versen 1, 6 en 7.
Thank you. gemeente, wij willen in stilte God om een zegen vragen. En na foto en begroet zingen we samen het Klein Gloria. Laat ons bidden. Onze hulp is opnieuw in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk wat zijn hand eens is begonnen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen ons verootmoedigen voor God en ook vragen om vergeving van onze zonden. Vader in de hemel, we komen aan het begin van deze morgendienst samen bij u. Hartelijk dank, Heer, dat u ons weer de gezondheid hebt gegeven om op te kunnen staan en hier naar de kerk te komen, om elkaar te ontmoeten en samen u de dank te brengen waar u recht op hebt, Heer, want u bent onze God en u bent onze Vader. En Heer, u bent een God zo vol van genade en liefde. Daar wordt de mens altijd stil van. Want Heer, wij proberen te leven naar uw wil. Maar Heer, u weet ook dat het ons vaak mislukt. En dat we soms met dingen bezig zijn in ons denken waar we u verdriet mee doen. Of dat we woorden spreken, ja, waar we een ander mee kwetsen. Noem maar op, Heer, u weet de dingen die fout waren, ook in de afgelopen dagen. En daarom vragen wij ook, Heer, wilt u ons dat alstublieft vergeven? Reinig ons, Heere, door het vergoten bloed van uw Zoon, Jezus Christus, dat voor ons allen is vergoten. Reinig ons daardoor en herstel met ons, Heer, de gemeenschap met u. Reik ons uw rechterhand, Heere, en leid ons weer op uw weg naar uw Koninkrijk. Wees ook, Heer, bij deze wereld waarin we leven. Het is een wereld vol van tumult en oorlog en bedrog en honger en uitbuiting. Heer, we gaan langzamerhand naar het einde der tijden toe. De weeën van de eindtijd zijn eigenlijk al begonnen. Houd ons vast, Heere, in deze moeilijke tijden, opdat wij uw licht altijd weer mogen blijven uitstralen. Zegen ons zo, Heer, in deze morgen. Zegen ook al degenen die met ons mee verbonden zijn via de kerktelefoon of internet. En wilt u ook hen de troost en de kracht van het evangelie geven waar zij naar verlangen. Om Jezus wil. Amen. Dan zingen we nu met elkaar Psalm 62, 1, 5 en 6. Gemeente, ik zou u de wet willen voorlezen zoals die beschreven wordt in Deuteronomium. Normaal lees je dan vaak uit Deuteronomium 5, waar de gewone 10 geboden genoemd worden. Ik zou vanmorgen eigenlijk een stukje willen lezen uit hoofdstuk 4. Mozes vermaant hier het volk om zich aan de geboden van God te houden. Dan lees je het weer eens even met heel andere oren en ogen. En dan lezen we Deuteronomium 4 vanaf vers 7 tot 20 en daarna zingen we gezang 7, 1, 3 en 4. Gezang 7, 1, 3 en 4. En we lezen Deuteronomium 4 vanaf vers 7. Want welk groot volk is er waar de goden zo dichtbij zijn als de Heer onze God bij ons is, altijd als wij tot hem roepen? En welk groot volk is er dat zulke rechtvaardige verordeningen en bepalingen heeft als heel deze wet? En er waren toen en ook later in de latere eeuwen, rond de christelijke jaartelling, toen zijn er ook heel veel mensen uit die Griekse Romeinse wereld overgegaan naar het Jodendom, omdat ze zo onder de indruk waren van de Torah, van de wetten en verordeningen die God aan Israël had gegeven. En dat zegt Mozes hier 1200, 1300 voor Christus ook al. Welk groot volk, want ze waren toch met een paar miljoen denk ik, is er dat zulke rechtvaardige verordeningen en bepalingen heeft als heel deze wet die ik u heden voorhoud. Alleen wees op uw hoede en neem uzelf zeer in acht. Anders vergeet u de dingen die uw ogen gezien hebben en anders wijken ze uit uw hart alle dagen van uw leven. U moet ze uw kinderen en uw kleinkinderen bekendmaken. Op de dag dat u voor het aangezicht van de Heere uw God stond bij de Horeb, het Sinaï-gebergte, zei de Heere tegen mij, roep het volk voor mij bijeen, dan zal ik hun mijn woorden laten horen die ze moeten leren om mij te vrezen alle dagen dat ze op de aardbodem zullen leven en die ze ook hun kinderen moeten leren. Toen kwam u naar voren en stond onder aan de berg, terwijl de berg brandde van vuur tot in het hart van de hemel. Er was duisternis en er waren donkere wolken. En de Heere sprak tot u vanuit het midden van het vuur. Het geluid van de woorden hoorde u, maar een gestalte zag u niet. Er was alleen een stem. Maar die hebben ze gehoord, hè? Hij maakt u zijn verbond bekend, dat hij u beval te doen. De 10 woorden. En hij schreef ze op 2 stenen tafelen. En mij gebood de Heer in die tijd om u verordeningen en bepalingen te leren, om die te doen in het land waar u naartoe trekt om het in bezit te nemen. U moet omwille van uw leven zeer op uw hoede zijn. U hebt immers geen enkele gestalte gezien op de dag dat de Heer bij de Horeb tot u sprak vanuit het midden van het vuur. Dat u niet verderfelijk handelt en voor u een beeld maakt, de afbeelding van enig afgodsbeeld, de vorm van een man of vrouw. De vorm van enig dier dat op het land leeft, de vorm van enige gevleugelde vogel die door de lucht vliegt. De vorm van iets wat op de aardbodem kruipt of de vorm van enige vis die in het water onder de aarde leeft. Pas er ook voor op dat u uw ogen niet opslaat naar de hemel en de zon, de maan en de sterren ziet, heel het leger aan de hemel en u laat verleiden om u voor hen neer te buigen en hen te dienen. Want al die volken in die tijd vereerden de zon, de maan en de sterren. De Heer uw God heeft hen aan al de volken onder de hemel toebedeeld. Maar u heeft de Heere genomen en uit de ijzeroven uit Egypte geleid om voor hem tot een erfvolk te zijn zoals het op deze dag is. Tot zover. Dan gaan we nu zingen gezang 7, 1, 3 en 4.
Thank you.
Gemeente, we staan op het punt om de schriften te openen en met elkaar te gaan spreken over. We zijn op weg naar Pinksteren, hè? Over een week of drie hopen we met elkaar het Pinksterfeest te vieren. Dus daarom, ik heb ook heel vaak gesproken over de wederkomst, maar vanmorgen zou ik met jullie eens willen nadenken over de belofte van Christus over het komen van de Heilige Geest, die hij hier de trooster noemt. Dus ik wil met jullie gaan nadenken over Johannes 16. Wat de betekenis van de Heilige Geest is. Zullen we samen gaan bidden? Vader in de hemel, nu we op het punt staan om uw woord opnieuw te openen, willen we u vragen, Heer, wilt u dat woord openen? Het is een bekend woord, Heer. Vaak zullen we het al meerdere malen in ons leven gelezen hebben. Maar toch, Heer, wilt u het vanmorgen ook openen, zodat we het nog dieper gaan begrijpen. En wilt u ook ons hart openen? Want ons hart kan soms verstopt zitten door allerlei dingen waar we mee bezig zijn. Open daarom ook ons hart, Heer. En dat we ons laten gezeggen door uw woord en door uw Heilige Geest. Zodat ons geloof versterkt wordt. Wij betrokken worden op die enorme rijkdom die gij via uw Zoon Jezus Christus aan de gemeente op aarde geeft en geven en zult blijven geven. Tot uw wederkomst toe. En daarom, Heer, ja, we gaan Pinksteren tegemoet. Over een aantal weken zullen we weer het Pinksterfeest vieren. Maar Heer, laten we daarom ook heel diep doordrongen worden van de enorme rijkdom die u hiermee aan de gemeente op aarde gegeven hebt. Open onze ogen voor de wonderlijke rijkdom van uw Heilige Geest, de trooster. Om Jezus wil. Amen. Dan gaan we nu lezen Johannes 16, vers 5 tot 15. Ik weet niet of u... komt het ook op de beamer? Komt niet op de beamer? Nee? Oh. Dan lees ik hem voor uit de herziene Statenvertaling. En nu ga ik heen naar hem die mij gezonden heeft. En niemand van u vraagt mij, waar gaat u heen? Maar omdat ik deze dingen tot u gesproken heb, heeft de droefheid uw hart vervuld. Maar ik zeg u de waarheid, het is nuttig voor u dat ik wegga. Want als ik niet wegga, zal de trooster niet naar u toe komen. Maar als ik heen ga, zal ik hem naar u toe zenden. En als die gekomen is, zal hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde, omdat ze niet in mij geloven. Van gerechtigheid, omdat ik heen ga naar mijn Vader en u mij niet meer zult zien. En van oordeel, omdat de vorst van deze wereld veroordeeld is. Nog veel heb ik tegen u te zeggen, maar u kunt het nu niet dragen. Maar wanneer die komt, de Geest van de waarheid, zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want hij zal niet vanuit zichzelf spreken. Maar wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken en de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. Die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Alles wat de Vader heeft, is het mijne. Daarom heb ik gezegd dat hij het uit het mijne zal nemen en het u zal verkondigen. Dus heel beknopt al het werk wat de Heilige Geest doet. Hier op aarde in de gemeente. En daar willen we straks over gaan nadenken. We gaan nu eerst met elkaar zingen. Gezang 250, 1 tot en met 5. Kom Heilige Geest, gij vogel Gods. Gemeente, ik heb niet één tekst, maar ik wou gewoon dat hele stukje met u gaan doornemen. Er staat zo ontzettend veel in. Dus ik wou gewoon tekst voor tekst eens even met jullie gaan doornemen. En na de preek zingen we gezang 244, 1, 3 en 4. Christus stoot de hemel open. Gezang 244, 1, 3 en 4. Ben ik zo goed te verstaan achterin ook? Ja? Prima. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Allereerst eens even kijken, wanneer zijn deze woorden gesproken? Wel, dit werd uitgesproken in die donkere nacht van Gethsemane, toen Jezus daar in die bovenzaal van ergens in een huis van Jeruzalem verkeerde met zijn 12 discipelen om het Pascha, het laatste Pascha, met elkaar te vieren. En tijdens die Pascha-viering heeft hij ook het heilige avondmaal ingesteld. Daar heeft hij ook ontzettend veel nog tot hun gesproken. Ontzettend veel. Het hele Johannes-evangelie bestaat voor een derde uit al die toespraken die Jezus op deze avond en in deze nacht tot de zijnen gesproken heeft. Daarom mocht niemand weten waar hij die avond bijeen zou komen. Want er moest nog ontzettend veel gesproken worden. En ook de voetwassing moest plaatsvinden. De trooster moest aangekondigd worden. De liefde onderling. Noem maar op. Dus daarom heeft Judas het ook niet geweten tot op het allerlaatste moment. En toen kon hij die avond, Jezus zegt, ga nou maar doen wat je wil doen. Maar toen kon hij pas ook aan zijn verraderswerk beginnen. Maar het moest dus in het allerdiepste geheim plaatsvinden, de plek waar Jezus nog één keer bijeen zou komen. Het laatst van zijn leven, de laatste dag van zijn aardse leven. En dan zegt hij al deze dingen. En dan het eerste wat hij dus doet is dat Pascha vieren, maar dan ook aan het einde ervan het avondmaal instellen. Met die plechtige woorden, dit is de beker van het nieuwe verbond in mijn bloed. Drinkt alle daaruit. En dan praat hij over zijn lijden en sterven voor de zonde van de wereld. En ja, dan vind ik het toch altijd heel opmerkelijk, en dat had ik vroeger niet zo door, dat Jezus hier in vervulling laat komen de woorden van de oude profeet Jeremia. U weet, Jeremia die leefde zo'n 600 voor Christus, 650 voor Christus. Die moest toen als taak van God de ondergang van het volk en van de stad Jeruzalem aankondigen. Hopelijk dat ze zich zouden bekeren, dan zou het niet doorgaan. Maar vele malen heeft Jeremia gewaarschuwd en ze sloegen het allemaal in de wind. Maar Jeremia die voorspelt in hoofdstuk 31 dat God zegt, ik zal een nieuw verbond oprichten met mijn volk Israël. Niet zoals het oude verbond dat ik opgericht heb. Dat gebeurde bij de Sinai, bij de Horeb, die 10 geboden en al die andere dingen. Nee, ik zal een nieuw verbond met hen oprichten en dat zal ik in hun harten gaan schrijven. Dat is het. En wat gebeurt er nu? Op de laatste dag van zijn leven stelt Jezus dit nieuwe verbond in. En dan zegt God ook bij monden van Jeremia, 650 voor Christus, dat nieuwe verbond zal ik oprichten met het huis van Juda en het huis van Israël, dat waren de 10 stammen. Dus 2 stammen en 10 stammen, samen het volk Israël. Daar richtte God dat nieuwe verbond mee op. En dat wordt door Christus dus hier nu ingesteld. Wat kun je daaruit afleiden? 1 ding, dat Jezus dat nieuwe verbond, wat dus aangekondigd is in het Oude Testament, heeft ingesteld op de laatste dag van zijn aardse leven. Ik heb altijd, zo ben ik ook opgevoed, het nieuwe verbond, dat is voor de kerk, dat heeft God met de kerk, met de gemeente van Christus gesloten, en het oude verbond met Israël. Het oude testament voor Israël, het nieuwe testament, nieuwe voor de gemeente. En zo is het dus niet. Het oude, maar ook het nieuwe verbond zijn dus beide gesloten met Israël. En niet met de gemeente van Christus, met de heidenwereld, maar heel duidelijk dus met Israël. Want als Jezus daar zit met zijn 12 discipelen en dan die plechtige woorden uitspreekt, dit is het nieuwe verbond in mijn bloed, drinkt alle eruit, dan zijn ze dus nog puur als Joodse mannen bij elkaar met hun Messias. Het is een binnen-Joodse aangelegenheid. Er is nog geen heiden in zicht. Ook het eerste Pinksterdag gebeuren, dan komen de 3000 mensen tot geloof, maar het zijn allemaal Joden. Nog geen Frans, maar geen Belg en geen Nederlander was erbij. Het is weer opnieuw een puur Joodse aangelegenheid. Dan wordt de Heilige Geest uitgestort. Had ook Ezechiël al geprofeteerd. Dus het oude en het nieuwe verbond, ja, het is allemaal puur Joods. En daarna, als Pinksteren gebeurd is, dan pas worden de heidenen uitgenodigd uit de volkeren om toe te treden tot die vernieuwde verbonden met Israël. En het is dankzij Israël, dankzij de apostelen, dat het evangelie uitgezwermd is vanuit Israël naar West-Europa, naar Amerika en noem maar op. Dus wij, bekeerde heidenen uit de volkerenwereld, worden uitgenodigd om tot dat vernieuwde verbond van God met zijn uitverkoren volk toe te treden. Daarom zegt Jezus ook, het heil is uit de Joden. Het heil is niet uit de Duitsers en de Nederlanders of de Amerikanen. Het heil is uit de Joden. Hè. En ja, met dit volk heeft God een bijzondere toekomst. En als Jezus deze dingen gesproken heeft, dan zegt hij, en nou ga ik heen tot hem die mij gezonden heeft, hè, tot God. En jullie vragen niet, waar ga je heen? Maar dan zegt Jezus, het is beter voor u dat ik heen ga. Want als ik niet heen ga, kan de trooster niet tot u komen. Maar als ik heen ga, zal ik hem tot u zenden. Kijk, waarom moest de Heilige Geest komen? Om de dood eenvoudige reden dat Jezus maar op één plek of twee plekken per dag aanwezig kon zijn. Elke dag een dorp of een stadje, noem maar op. Maar nooit meer dan één of twee, dat lukte niet. Hij was een gewoon mens ook weer. En als de Heilige Geest wordt uitgestort, kan de boodschap van Christus op 1000 plekken tegelijk aanwezig zijn. De Heilige Geest is niet tegen te houden door woestijnen, door bergen of door zeeën of oceanen. Nee, de Heilige Geest is overal in de wereld echt aanwezig. Zoals hij ook hier vanmorgen aanwezig is en ook in andere dorpen van Friesland. Jezus zelf werd nog belemmerd door zijn aardse verschijning. En daarom zegt hij, is het beter dat ik terug ga naar de Vader en dat ik zal mijn geest uitstorten en die zal jullie alles vertellen wat ik hem opdraag te geven. En daarom moest de trooster, de Heilige Geest, gegeven worden. En Jezus moest terug naar de Vader. Om het evangelie werkelijk aan alle volkeren te kunnen uitdragen. Maar dan komt het. Hè. Kijk, wat staat er nou in vers 8? Als hij komt, hè, de Heilige Geest, die hier met een eretitel benoemd wordt, de trooster, zoals hij kan troosten, kan niemand troosten. Dan zal hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Dus de Heilige Geest is het die jou overtuigen moet van zonde, van gerechtigheid en oordeel. Wat wil dat nou zeggen? Gewoon dit. Een dominee die op een preekstoel staat, die kan nooit een gemeente overtuigen van, ja, van zonde, van verkeerde dingen. Dat moet God jou in jouw hart duidelijk maken. Wij mensen, wij kunnen wel dingen zeggen van, ja joh, dat was fout, dat was niet goed. Maar als de geest daar niet in meekomt, dan zijn onze oren dicht. Dus het is de Heilige Geest die ons pas overtuigen kan van, dit was echt fout wat ik deed. Daarom staat er ook, hij overtuigt van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. En dan wordt het uitgelegd in de volgende verse. Dan zegt Jezus, hij overtuigt van zonde. Waarom? Omdat zij in mij niet geloven. En dat, ja, voor ons christenen, ja, dan zeggen we ja, helemaal akkoord. Maar ga dit nou eens uitleggen aan een buitenkerkelijke. Omdat jij niet in Jezus gelooft, doe jij een zondige daad. Een zonde, ja, dan ben je goed verkeerd bezig. Dan zal hij hoogstwaarschijnlijk zeggen, man, ik doe niks verkeerd. Ik heb niet gestolen. Ik ben hier met een andere vandoor gegaan. Ik heb geen fraude gepleegd. Wat doe ik verkeerd? En dan noem jij mij dat ik een zondige daad doe als ik niet in Jezus geloof zoals jullie dat doen. Daar komt nog eens bij dat wij tegenwoordig leven in een multireligieuze samenleving. Vroeger ging het altijd over de christelijke natie, de christendom en, ja, en de overige dingen. Maar tegenwoordig, de massamedia praat altijd over de religies. En dan wordt het christendom ondergeschaard. Wij zijn één van de velen. Een multireligieuze samenleving. Dat klopt helemaal met de heidense volkeren van vroeger ook. Daar waren allerlei geloven in elk volk. En iedereen had er zijn eigen god. Men had tientallen goden vaak. En de een geloofde in die god en in die god. En die had een andere serie. En ja, En soms wisselden ze wel goden uit, dan kregen goden andere namen, maar het bleven dezelfde goden. Ja, daar was men vaak niet zo moeilijk over. Jij gelooft in hem, nou ik geloof in die God. Bij Jezus is het anders. Daar is het, ik ben de waarheid en de weg en het leven is exclusief. En God duldt niet dat er andere goden mee betrokken worden. God is een jaloerse God wat dat betreft. De rest is ook puur afgoden, demonen. En als je dan zou zeggen, ja joh, maar er is maar één God. En als je niet in die God gelooft, dan is dat in Gods ogen een zondige daad. Hoe komt dat? Moet ik even een excuus maken. Kijk, het verschil zit hem bijvoorbeeld, ja, wat is nou zonde en wat is nou een verkeerde daad? Een aardse rechter zou jou wel kunnen bestraffen voor, omdat je fraude gepleegd hebt, omdat je wat gestolen hebt, noem maar op. Dan zal een aardse rechter jou gevangenisstraf opleggen of een boete of noem maar op. Maar dan gaat het altijd over een daad gezien door een medemens in wat je doet aan een medemens. Of tegenover een samenleving, zoals een terrorist. Die pleegt ook een aanslag en bewerkt dat kwaad naar de samenleving. Dan is het dus echt van mens tot mens en andere mensen beoordelen dat. Maar als je praat over zonde, dan praat je soms ook al vaak over dezelfde dingen, maar dan in het licht van God. En God bekijkt de dingen veel dieper dan een aardse rechter. Een aardse rechter zal jou nooit beschuldigen van, jij bent een hoogmoedig mens. Jij kijkt neer op die en die. Nee, dat weet hij niet eens. Hij zal jou ook nooit beschuldigen van, jij bent een gierigaard. Jij wil niks, jij hebt niks over een arme bedelaar. God vindt juist zulke dingen verschrikkelijk erg. Een trotse houding. Nee, God vraagt van ons nederigheid. Dus God klaagt ons dan wel aan van, ja, dat is wel een zondige houding waar heel veel kwaad uit voortkomt. Hoogmoed en trots, geldgierigheid. Ja, dat neemt God ons erg kwalijk. Dus daarom is dat wel een zonde tegenover God. Een aardse rechter die zal zeggen, ja, iedereen is wel eens hoogmoedig en iedereen is wel eens gierig. Maar daarom zeg ik, als je over zonde praat, dan praat je over de dingen in betrekking tot God. Terwijl aardse rechters nooit verder komen dan wat ze gezien hebben aan foute dingen. En kijk, en daarom is het juist de Heilige Geest die ons moet overtuigen van het verkeerde. Van een hoogmoedige houding. Als aardse rechter zal zeggen, nou, ik zie niks aan die man of vrouw. Maar God maakt jou duidelijk, ik moet ophouden met die hoogmoed en die trots. God wil, en dat gebeurt ook als je dicht bij God leeft, word je ook in de loop der jaren steeds nederiger. Dat is wat God vraagt. Maar mensen, er zijn zoveel verborgen zonden waar een aardse rechter niet aan kan tippen. Waar hij geen greep op kan leggen. Maar God ziet alles. En ja, en dan nog de schuldgevoelens. Elk mens loopt met schuldgevoelens. Ik had het anders moeten doen. Ik ben ontzettend fout geweest naar hem of haar. En dan loop je met schuldgevoelens, maar dan heb je weer die aardse rechter, die kan jou nooit vergeving schenken. Hij zal hoogstens jou kunnen zeggen, ja, je hebt geen schuld, ik spreek je vrij. Maar je vergeving schenken, genade, kan een aardse rechter niet, dat kan alleen God. En het is alleen God die jou de genade kan geven door Jezus Christus. Jezus stierf voor onze zonden. Er is geen mens op de wereld die stierf voor de zonde, voor de vergeving van zijn medemens. Kijk, een mens kan wel sterven, ja, om een ander zijn leven te redden. Maar een medemens kan nooit sterven voor een andere medemens, opdat zijn zonden vergeven worden. Dat kon Jezus alleen, dankzij God de Vader. En Jezus bracht het offer dat ons vergeving van zonde aanbrengt. Zou die moordenaar aan het kruis, Heer, vergeef me. Heer, breng mij in uw paradijs. En Jezus zegt, het is goed. Alles werd in één keer vergeven. Nou, en daarom zeg ik, het is zo'n ontzaglijke grote daad van liefde naar God, van God naar deze wereld, dat hij alle zonden wil vergeven die mensen doen naar elkaar. En volkeren in oorlogen, wat gebeurt er niet aan vreselijke dingen. Maar God kan vergeving schenken. Dat kan de wereld niet. Nee. wat er allemaal gebeurt in oorlogstijd en bij vervolging en vreemdelingen. En asielzoekers worden verjaagd uit hun huis, uit hun land. Mensen zijn vaak als verscheurde wolven van elkaar. Dat zijn diepe zonden naar God toe. En wie moet dat vergeven? Alleen God. Hè? En daarom wil Jezus ons op het hart drukken dat als jij Jezus verwerpt, die God gezonden heeft om alle zonden van de wereld uit te delgen, om genade te geven, dan is dat een slag in Gods gelaat. Dan is dat een diepe zonde. En het is de Heilige Geest die jou van deze dingen kan overtuigen. Kijk, ik kan het nou wel uitleggen in een preek, maar als je het dan naar buiten kerkelijk moet uitleggen, dan heb je meerdere avonden nodig om dit uit te leggen, maar ook, hij snapt het pas als hij zelf tot geloof gaat komen. Als de Heilige Geest in zijn leven komt en dat hij dan zegt, ja, en nou vallen de kwartjes. Ik kreeg anderhalve week geleden nog eens een brief van toen een jonge man die, en nu is hij een man van 51. Hij zei, dominee, nou begrijp ik u van wat u toen wel eens zei. Maar toen snapte ik het niet. Nee. Maar hij zei, nou is de Heilige Geest in mijn leven gekomen. En nou begrijp ik de dingen van de Bijbel. En nou begrijp ik ook de brieven van Paulus. Vroeger snapte ik er helemaal niks van. Maar als je de Heilige Geest niet hebt, dan blijft die Bijbel een gesloten boek. Je hebt zo de Heilige Geest nodig om een dieper inzicht te geven over wie jij eigenlijk bent. En over, anders snap je die Bijbel ook niet. Ja, je kunt hem lezen, maar snappen doe je niet. En de Heilige Geest maakt jou die dingen duidelijk. Dus daarom staat er ook, hij overtuigt jou van zonde. He, dus dat is het hele evangelie waarvoor God zijn Zoon Jezus naar de aarde zond om ons te vergeven. En daarom is het geloven in Jezus van essentieel belang om de weg naar de Vader terug te vinden. En nou staat er een ander zinnetje, vers 10. De Heilige Geest overtuigt van gerechtigheid, omdat ik heen ga tot de Vader en gij mij niet langer ziet. Nou, dat klinkt als adacadabra. De Heilige Geest overtuigt van gerechtigheid, omdat ik heen ga tot de Vader en gij mij niet langer ziet. Wat betekent dat? De Heilige Geest overtuigt van gerechtigheid. Het gaat hier om die vreemde gerechtigheid die ons van Gods wegen geschonken wordt. Niemand op aarde is rechtvaardig. Er is maar één die rechtvaardig is, dat is Christus. En wat gebeurt er? Kijk, als God vanuit de hemel naar ons kijkt, dan ziet hij zondige mensen en onrechtvaardige mensen. Maar als wij ons bekeren tot Jezus, dan worden wij bekleed met de mantel van de gerechtigheid. Dan kijkt God naar ons en we zijn in zijn Zoon Jezus geborgen en dan zijn we geheiligd, gereinigd en gerechtvaardigd. Dan worden we volkomen rein en wit voor God, omdat wij in Christus zijn. Hij is onze rechtvaardiging. Als wij niks met Jezus te maken hebben, dan ziet God ons nog als zondige mensen met vuile handen en een vuil hart. Gaan wij nader tot Jezus en we nemen hem aan, dan zijn wij in Gods ogen volkomen reine mensen. Terwijl we echt wel weten, we zijn het niet. Nee, maar Christus is onze gerechtigheid. Hij schenkt ons zijn gerechtigheid, om niet, uit genade. Die moordenaar aan het kruis, wat zal die man wat uitgevreten hebben? En in één keer werd hij geheiligd, omdat hij zich bij Jezus voelde. En één keer was hij in Gods ogen klaar om in het paradijs te worden opgenomen. En daarom, kijk, niemand op aarde is rechtvaardig. Niet één, zegt Paulus ook. Allemaal zijn we zondaren. Maar we worden rechtvaardig gesproken door God. We worden bekleed met de gerechtigheid van Christus. Je kunt ook zeggen, Christus is onze gerechtigheid. Hij is de gerechtigheid van Gods wegen. En op grond van die gerechtigheid moeten wij wel zo rechtvaardig mogelijk proberen te leven. Dan krijg je meer de sociale rechtvaardigheid. Je moet eerlijk zijn, recht door zee. Dat is een menselijke gebeuren. Maar je hebt ook dat bijzondere woord gerechtigheid. En daar bedoel je Jezus mee. Je wordt bekleed met zijn gerechtigheid. En wat is er nou gebeurd toen Jezus terugkeert naar de Vader in de hemel? Hij belichaamde de gerechtigheid Gods op aarde. Toen werd die gerechtigheid bij God in de hemel geplaatst. Daar kan de duivel nooit een klauw meer inslaan. Altijd kunnen wij genade krijgen op grond van die geschonken gerechtigheid. Elke crimineel kan gerechtvaardigd worden door die gerechtigheid van boven. Dat gaat heel diep. Maar kijk, de wereld, die kan niemand rechtvaardig beoordelen. Niemand is rechtvaardig. Ja, een aardse rechter, maar die bekijkt het nog puur oppervlakkig. Maar God kijkt veel dieper en die ziet dat geen mens rechtvaardig is. Christus is de belichaming van die gerechtigheid Gods. En hij nam die gerechtigheid mee naar boven, buiten de klauwen van de duivel. En daarom staat hier, ja, kijk, de wereld kan nooit gerechtigheid bij zichzelf zoeken. Niemand is rechtvaardig. Je kunt nooit uit eigen kracht, hoe goed je je ook voordoet, al poets je je elke dag schoon, maar je bent nooit rechtvaardig voor God. En daarom kan alleen de Heilige Geest ons overtuigen van die gerechtigheid die boven is. Wat hier dan ook staat. Hij overtuigt van gerechtigheid omdat ik heen ga tot de Vader. Ja, Jezus nam die gerechtigheid die hij verwierf door het kruisoffer, die nam hij mee naar boven. En nu is hij veilig. Daar is die gerechtigheid veilig. Omdat ik heen ga tot de Vader en gij mij niet langer ziet. Kijk, dat zijn voor mensen die geen christen zijn, is dat adekadabra. Maar wij mogen leven uit die vreemde, geschonken gerechtigheid. En dan staat er ook van oordeel. De Heilige Geest overtuigt van oordeel, omdat de overste van deze wereld geoordeeld is. Ja, de overste van deze wereld, daar is de duivel mee bedoeld. Dan kun je het afleiden hoe groot de macht van deze Satan is. De Satan zegt ook tot Jezus, ik zal u alle koninkrijken ter wereld geven als u voor mij op de knieën gaat. Kun je nagaan dat hij over alle koninkrijken der wereld, had hij het voor het zeggen, ja. Alle koninkrijken der wereld waren heidense volkeren die de duivel en de demonen aanbaden in de vorm van allerlei goden en godinnen. En de overste van deze wereld behoort sinds het kruis tot de veroordeelde zaken. Hij is veroordeeld. En eens als Christus terugkomt, zal hij de Satan vernietigen. Maar zijn oordeel staat al vast. En daarom is het eigenlijk één grote proclamatie, wat vanuit het kruis op ons toekomt. De dood en de duivel en de zondemachten zijn overwonnen aan het kruis. Door Jezus Christus. Dus het is een geweldige proclamatie van hoop, wat aan de wereld gegeven wordt door de Heilige Geest. De duivel is geoordeeld. Het kwaad zal bestraft worden. En het kwaad, het kwaad is overal nog zichtbaar aanwezig tot op een gruwelijke manier toe. Maar het kwaad zal een keer geëlimineerd worden. Het goede zal overwinnen. Christus is de overwinnaar. En jullie en ik, wij mogen delen in de overwinning die Jezus geeft. Dat mag je altijd naar iedereen zeggen. Door Jezus is de zonde overwonnen. En de dood is overwonnen en de duivel is overwonnen. Als je sterft, dan is het niet het einde, maar dan is het nieuwe begin. Als je bij Jezus bent, zul je opgenomen worden in het paradijs. En ook de zondemachten, iedere mens die echt christen wordt, die weet van zichzelf, ik kan die zondemachten weerstaan. Je struikelt nog vaak als mens, je blijft ook een zondaar, maar God geeft jou de kracht om elke keer weer op te staan en die duivel te weerstaan. Er staat niet voor niks, weersta de duivel en hij zal van u vlieden. Waarom? Hij is de verlorene, hij is de veroordeelde en jij hebt groter macht dan hij. Zijn macht is afgrijzelijk groot, weet ik ook wel. Maar als hij jou teistert en het leven zuur maakt, jij kunt hem de deur wijzen. Dat komt allemaal van, dat oordeel omdat de overste van deze wereld geoordeeld is. En daarom heeft een christen ook de macht om iemand die geplaagd wordt door boze geesten, om die te bevrijden van boze geesten. Er zijn duizenden mensen die getreiterd worden, geplaagd door boze geesten. En wij als christen hebben de mogelijkheid om een ander te bevrijden van die macht, van die demonische macht. De duivel is geoordeeld. Hij is nog wel de overste van deze wereld, zo heet hij, maar zijn macht is ingeperkt. En dan zegt Jezus, nog veel heb ik u te zeggen, maar jullie kunnen thans nog niet dragen. Maar wanneer hij komt, de geest der waarheid, zal hij u de weg wijzen tot de volle waarheid. Ja, hij zal niet uit zichzelf spreken, maar al wat hij hoort van God en van Jezus, dat zal hij spreken. De toekomst zal hij u verkondigen. Dus de Heilige Geest zal je ook de toekomst aankondigen. En wat is die toekomst? Dat is de grote toekomst en de kleine toekomst. Onder de grote toekomst kun je verstaan de wederkomst van de Heer. En de kleine toekomst, dat leg ik direct uit. Maar de grote toekomst, dat is de toekomst dat Christus zal terugkeren om zijn werk op aarde te voltooien. En dan begint daarna het duizendjarige vrederijk. Dan gaat de aarde vernieuwd worden en de volkeren, de goddeloze volkeren, zullen aan Christus onderworpen worden. En dat zal niet zonder slag of stoot gaan, maar hij zal een stuk slaan als pottenbakkerswerk, staat er dan in Psalm 2. He? Dus dan gaat er nog heel wat werk gebeuren als Jezus terugkeert. Maar kijk, wij leven nu, en ik zeg het wel vaker, aan het einde van de wereldse geschiedenis. Het einde gaat langzamerhand komen. De tekenen der tijden wijzen heel duidelijk in die richting. En daarom zeggen mensen wel eens, als je goed luistert, dominee, dan kun je de voetstappen van de Heer Jezus horen aankomen. En het is de Heilige Geest die jou de tekenen der tijden gaat uitleggen. Anders herken je het niet. Maar als de Heilige Geest in jou woont, dan ga je de Bijbel beter begrijpen, maar ook de kranten dieper verstaan. En dan ga je zien, het duurt niet lang meer, en Jezus gaat terugkeren. Dat is die grote toekomst waar het hier over gaat. De toekomst zal hij u verkondigen. Maar het gaat ook natuurlijk over een kleine toekomst, ons eigen privéleven. En wat versta je daaronder? Nou, ik denk bijvoorbeeld aan de gave van profetie. Het is altijd ontzettend jammer dat zo weinig mensen de gave van profetie hebben. Maar velen kunnen die gave van profetie krijgen. Paulus zegt niet van niks, streef naar de gave van tongentaal, maar ook de gave van de liefde en de gave van profetie. En daar mag je rustig om vragen, dat je een dieper inzicht krijgt in, ja, de gave van profetie is om te vermanen, te troosten, te bemoedigen, maar ook om iemand, ja, bijvoorbeeld dat je kunt zeggen, joh, iemand moet geopereerd worden. Ik heb het zelf ook heel vaak meegemaakt als predikant, dat iemand voor een zware operatie stond en dat ik Heer vroeg, Heer, wat moet ik zeggen tegen hem of haar? En dat de Heer tegen mij zei, hij zal er goed doorheen komen. En dan kon ik dat bij het ziekbed vertellen. Je komt er doorheen. Ja, je moet altijd voorzichtig wezen wat je zegt, dat weet ik absoluut wel. Maar kijk, en zo vaak als ik mensen kon bemoedigen van het komt allemaal goed. Ook met een zoon of een dochter die niet meer thuis wil komen. Hij komt terug. En dan later, als het dan goed kwam, dan was ik zelf nog blijer. Ik heb het goed verstaan. Kijk, en dat versta je er ook onder de kleine toekomst. De grote toekomst is de wederkomst van Christus. Maar de Heilige Geest wil jou, jullie en mij ook helpen voor jezelf om een dieper inzicht te krijgen in je eigen leven, in de toekomende jaren, maar ook voor een medemens. Je gebedsleven. Hoe kan het je helpen, broeder of zuster? En het is alleen God die ons de toekomst kan voorspellen. Alleen God. Aan hem is de toekomst gelegen. Wij kunnen geen meter vooruit zien, geen dag. Maar door de gave van de profetie geeft God ons soms een glimp van zijn goddelijk inzicht om een medemens te helpen. Of voor jezelf om meer klaarheid te krijgen in het, ja, soms zo ingewikkelde, complexe leven waarin we leven. En dan zegt Jezus, hij zal mij verheerlijken, de Heilige Geest, want hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Al wat de Vader heeft, is het mijne. En daarom zei ik, hij neemt uit het mijne en zal het u verkondigen. Ja, Jezus heeft alle macht gekregen in de hemel en op de aarde. Dat is onvoorstelbaar. Daarom zeggen we ook, Jezus is ook God. Het is de drie enige God. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En al die glorie en macht die de Vader aan de Zoon heeft gegeven, die wil Jezus uitdelen naar jullie en naar mij. Dat gaat ons verstand verder te boven. Mensen, dat snap je niet, maar ga nou eens realiseren. Hij wil ons zijn liefde geven elke dag. Hij wil ons zijn vrede geven in alle hectiek van de dag. Hij wil ons helpen onze angsten te overwinnen. Hij wil ons hoop geven. Hij wil ons kracht geven als we het benauwd en moeilijk hebben. Doorzettingsvermogen om te volharden. Hij wil ons alles geven. De negenvoudige vrucht van de geest. De tienvoudige gaven van de geest. alles wil Jezus ons geven. Dat is zo'n ongelooflijke rijkdom wat God via Jezus aan jou wil geven. En daar is de Heilige Geest voor bestemd. De Heilige Geest praat nooit voor zichzelf. Er is maar één ding, hij doelt altijd naar Jezus. En tegenwoordig met die multiculturele samenleving en multireligieuze samenleving zijn er een hele hoop mensen die zeggen, ja, ik ben ook spiritueel bezig. Er zijn zoveel geloven, nou, ik geloof daarin of daarin. Maar mensen dan, spiritualiteit zonder Jezus is valse, demonische spiritualiteit. En ik zal het altijd herhalen, want er wordt echt zo vaak over spiritualiteit gesproken, zonder Jezus. En dan klopt het niet. Dan moet er al een belletje bij je gaan rinkelen, dat je denkt, jongens, ze praten zo vroom. En het klinkt zo mooi, maar het deugt voor geen meter. Want Jezus staat buiten beschouwing. De Heilige Geest, men praat ook vandaag de dag over de Geest. Ja, maar wie bedoel je met de Geest? Er is maar één de echte, dat is de Heilige Geest. En die kijkt altijd op Jezus. Hij is door Jezus gezonden, door de Vader en de Zoon. Alles van God en de Zoon brengt de Heilige Geest naar de gemeente en naar ons. En als het zonder de Vader en de Zoon is, dan deugt het niet. En als mensen dan wel zogenaamd spiritueel bezig zijn en zich met alles inlaten, met die geheimzinnige sferen, hè, boven de sterren, ze moeten vaak niks van Jezus weten. En dan zie je al, daar zit de demonische macht achter. Hè. Dus hou de dingen scherp. En wat hier ook staat, hij neemt het uit het mijne en zal het jou verkondigen. Dus alles van Jezus mag jij ontvangen. En daarom hoop ik ook, als je gaat voorbereiden op Pinksteren, dat je echt dit jaar Pinksteren zult vieren zoals je van je levensdagen nooit ervaren hebt. Bid daarom om een diepere vervulling met de Heilige Geest. En Jezus zal het je geven. Hij zal het je geven. Amen. Zusters, ik zou graag de geloofsbelijdenis met u willen lezen. De geloofsbelijdenis van Nicea Constantinopel. En dat gaan we staande aanhoren. En daarna gaan we ook zingen uit de evangelische bundel 371, 1, 2 en 4. Mijn Jezus, ik houd van u. 371 uit de evangelische bundel. De geloofsbelijdenis van Nicea Constantinopel. Wij geloven in één God. De Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En wij geloven in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle tijden. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Zie je, hier wordt heel duidelijk het God zijn van Christus benadrukt. Want er was enorm veel strijd over in die eerste eeuwen van de kerkgeschiedenis. Dat ze zeiden, ja, Jezus was toch alleen maar een mens, een groot profeet uit Nazareth. Nee, zeiden de christenen, hij is ook God. En dat is een mysterie. Dat kunnen we niet, ja, dat kunnen we niet begrijpen, maar het is wel zo. Hij was en mens en God. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader en door wie alles is geworden. Die om ons mensen en om ons behoud is nedergedaald uit de hemel en is vlees geworden, is mens geworden, door de Heilige Geest uit de Maagd Maria. En is mens geworden, die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus. Die geleden heeft en begraven is en op de derde dag is opgestaan volgens de schriften. Is opgevaren naar de hemel, waar hij de gerechtigheid mee naartoe genomen heeft, hè, zoals we vanmorgen hebben besproken. En zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen in de heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. En aan zijn rijk zal geen einde komen. En wij geloven in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die uitgaat van de Vader en van de Zoon, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt en die al gesproken heeft door de profeten. Wij geloven in één heilige, katholieke en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zonde en wij verwachten de opstanding van de doden en het leven in de wereld die komt. Amen.
Amen.
Gemeente, wij willen danken en bidden. Vader in de hemel, we komen aan het einde van deze dienst samen bij u. Om u heel diep te danken, Heer, voor alles wat gij gedaan hebt op Golgotha. U stierf daar, Heer, voor onze zonde, maar ook voor de zonde van de hele wereld, van alle tijden. Altijd kunnen mensen, hoe diep ze ook gezonken zijn, vluchten naar u en vergeving ontvangen, Heer. En er is bij u genade op genade. U hebt de gerechtigheid verworven, Heer, die geen mens kon krijgen. Want niemand is rechtvaardig, maar u bent de enige rechtvaardige. En u hebt die gerechtigheid verworven en veilig gesteld bij uw Vader in de hemel. De duivel kan er niet meer bij komen, maar hij is uitdeelbaar, Heer. Elke morgen mogen wij leven uit die vreemde, geschonken gerechtigheid waarmee gij ons omkleedt. Dank u, Heer. Dank u wel voor die genadegave. En we bidden u, Heer, dat nog zeer velen, ook hier in Friesland, het kruis zullen omklemmen en zullen willen leven uit die geschonken gerechtigheid. U zelf bent de drager daarvan, Heer Jezus, en u wilt ons met uw mantel omringen. O Heer, dank u. Dank u voor uw mateloos diepe liefde, voor uw wijsheid, voor uw kracht die u geeft als we door moeilijke tijden heen gaan. Voor uw inzicht als we in een complexe situatie zitten en niet weten welke kant we op moeten gaan. U geeft altijd weer uitsluitsel, leiding en inzicht door uw Heilige Geest. En daarom danken we ook, Heer, voor de trooster die u gezonden hebt met Pinksteren. En we bidden u ook, Heer, dat het komende Pinksterfeest weer een verdieping mag worden voor de kerken hier in Nederland en hier in Friesland. En dat velen aangeraakt zullen worden, Heer, in die dagen. In tentdiensten of in de kerkdiensten. Maar Heer, laat er een honger mogen komen hier in Friesland naar opnieuw dat vervulde leven met uw Heilige Geest. Opdat wij geborgen zijn bij God door Jezus Christus onze Heer. Wilt u een wonder gaan bewerken, Heer, een wonder van herleving van uw gemeente. En dat wij als christenen krachtige getuigen mogen worden van Jezus Christus, de enige rechtvaardige. En wij bidden u en wij danken u trouwens ook, Heer, voor de tentoonstelling die we hier in deze kerk mochten houden de afgelopen week. Dank u, Heer, dat het zo geslaagd is. En dat er zoveel gesprekken mochten komen over Israël en over u. Dank u voor al die gesprekken en we bidden u, Heer, dat het zaad mag ontkiemen in vele harten. Dat mensen gaan nadenken over uw werk met Israël en via Israël met de volkeren van deze wereld. We willen ook bidden, Heer, voor onze zieken. U kent ze, Heer, de mensen die lijden aan ernstige kwalen, soms al vele jaren. Heer, ontferm u over een ieder. En we willen in het bijzonder voorbeden doen, Heer, voor Eelco de Boer, die opnieuw chemokuren moet ondergaan. Heer, ontferm u over hem. Wilt u zijn leven redden? Wilt u uw genezende hand over hem uitstrekken? En ook deze middelen van artsen en ziekenhuis alsjeblieft gaan zegenen. Heer, wees met hem, ook met zijn ouders, met de gemeente en met alle, Heer, die door ziekte en moeilijkheden heen moeten gaan. En we danken u, Heer, dat u uw Heilige Geest gezonden hebt, die de trooster genoemd wordt. Als er één kan troosten, dan bent u dat Heilige Geest. Want wij kennen elkaar maar ten dele. Wij zien vaak maar het topje van de ijsberg. Maar u kent, u ziet ons helemaal van top tot teen. En u kunt ons ook de troost geven, zoals gij dat alleen maar kunt. Daarom dank u, Heer, voor alles. Om Jezus wil. Amen. Dan is er nu de gelegenheid uw gaven te geven. En dan zullen we tenslotte nog met elkaar zingen uit de Evangelische Bundel 374, 1, 2 en 3. O Heer mijn God, wanneer ik in verwondering kijk naar de hemel. 374. En zo zijn we aan het einde van deze dienst gekomen. Ik zou zeggen, organist ook, bedankt voor je spel weer. En ik zou zeggen, ga nu heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. Ja, de Heere verheffen zijn aangezicht over u en schenken u vrede.